Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Het eerste vers van Psalm 122 willen wij gaan zingen. Deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we van Psalm 36, het derde vers. Bij u, Heere, is de levensbron, uw licht doet klaarder dan de zon, ons het heugelijk licht aanschouwen. En daarna wordt u gelezen uit de profetieën van Jeremia, derde hoofdstuk, vers 6 tot en met vers 25. Dus de schriftlezing voor deze middag is uit Jeremia 3, het zesde tot en met het 25ste vers, nadat we belijdenis van het geloof hebben gedaan en gezongen hebben van Psalm 36, vers 3.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing is uit Jeremia 3, vanaf vers 6 tot het einde van het hoofdstuk. Voort zeide de Heere tot mij: in de dagen van de koning Josia. Hebt gij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? Ze ging heen op alle hoge berg en tot onder alle groene boom en hoereerde aldaar. En ik zeide nadat zij zulks alles gedaan had, bekeer u tot mij. Maar ze bekeerde zich niet. Dit zag de trouweloze, haar zuster Juda. En ik zag als ik ter oorzake van alles, waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten en haar scheidbrief gegeven had, dat de trouweloze, haar zuster Juda, niet vreesde, maar ging heen en hoereerde zelf ook. Ja, het geschiedde vanwege het gerucht haar roerij, dat zij het land ontheiligde, want ze bedreef overspel met steen en met hout. En zelfs in dit alles heeft zich haar trouweloze zuster Juda tot mij niet bekeerd met haar ganse hart, maar valselijk spreekt de Heere. Dies de Heere tot mij zeide, de afgekeerde Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd, meer dan de trouweloze Juda. Ga heen en roep deze woorden uit tegen het noorden en zeg, bekeer u gij afgekeerde Israël, spreekt de Heere. Zo zal ik mijn toorn op uw lieden niet doen vallen, want ik ben goede tieren, spreekt de Heere. Ik zal de toorn niet in eeuwigheid behouden. Alleen, ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen de Heere uw God hebt overtreden en uw wegen verstrooid hebt tot de vreemden, onder alle groene boom. Maar zijt mijn stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de Heere. Bekeert u, gij afkerige kinderen, spreekt de Heere, want ik heb u getrouwd en ik zal u aannemen. Eén uit een stad en twee uit een geslacht en zal u brengen te Sion. En ik zal u lieden herders geven naar mijn hart. Die zullen u weiden met wetenschap en verstand. En het zal geschieden, wanneer gij vermenigvuldigt en vruchtbaar zult geworden zijn in het land, in die dagen, spreekt de Heere, zullen ze niet meer zeggen, de ark des verbonds des Heeren. Ook zal ze in het hart niet opkomen, en ze zullen aan haar niet gedenken en haar niet bezoeken, en ze zal niet weder gemaakt worden. Te dien tijde zullen ze Jeruzalem noemen, des Heeren troon, en al de heidenen zullen tot haar vergaderd worden, om des Heeren naams wil, te Jeruzalem. En ze zullen niet meer wandelen naar het goeddunken van hun boos hart. In die dagen zal het huis van Juda gaan tot het huis van Israël. En ze zullen tezamen komen uit het land van het noorden in het land dat ik uw vaderen ten erve gegeven heb. Ik zeide wel, hoe zal ik u onder de kinderen zetten en u geven het gewenste land, de sierlijke erfenis van de heerscharen der heidenen? Maar ik zeide, gij zult tot mij roepen, mijn vader, en gij zult van achter mij niet afkeren. Waarlijk, gelijk een vrouw trouwelooslijk scheidt van haar vriend, alzo hebt gij lieden trouwelooslijk tegen mij gehandeld, gij huis Israëls, spreekt de Heere. Er is een stem gehoord op de hoge plaatsen, een geween en smekingen der kinderen Israëls, omdat zij hun weg verkeerd en de Heere hun God vergeten hebben. Keert weder, gij afkerige kinderen, ik zal uw afkeringen genezen. Zie, hier zijn wij, we komen tot u, want gij zijt de Heere onze God. Waarlijk, te vergeefs verwacht men het van de heuvelen en de menigte der bergen. Waarlijk, in de Heere onze God is Israëls heil, want de schaamte heeft de arbeid onze vaderen opgegeten, van onze jeugd aan, hun schapen en hun runderen, hun zonen en hun dochters. Wij liggen in onze schaamte, en onze schande overdekt ons, want wij hebben tegen de Heere onze God gezondigd, wij en onze vaderen, van onze jeugd aan tot op deze dag, En wij zijn der stem des Heren onze Gods niet gehoorzaam geweest. Tot zover de schriftlezing.
De tekstwoorden vindt u in 2 Kronieken 34. 2 Kronieken 34 vanaf het 29ste vers. En daar lezen wij Gods woord en de tekst voor deze middag als volgt. Toen zond de koning Josia henen en verzamelde alle oudsten van Juda en Jeruzalem. En de koning ging op in het huis des Heren. En al de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem, mitsgaders de priesters en de levieten en al het volk, van de grote tot de kleine toe. En men las voor hun oren al de woorden van het boek des verbonds dat in het huis des Heren gevonden was. En de koning stond in zijn standplaats en maakte een verbond voor des Heren aangezicht om de Heren na te wandelen en om zijn geboden en zijn getuigenissen en zijn inzettingen met zijn ganse hart en met zijn ganse ziel te onderhouden, doende de woorden des verbonds die in datzelfde boek geschreven zijn. En hij deed allen die te Jeruzalem en in Benjamin gevonden werden staan. En de inwoners van Jeruzalem deden naar het verbond Gods, de God hunner vaderen. Josia dan deed alle gruwelen weg uit alle landen die der kinderen Israëls waren, en maakte allen die in Israël gevonden werden te dienen. Te dienen de Heere hun God. Al zijn dagen weken zij niet af van de Heere, de God hunner vaderen, na te volgen. Tot zover onze tekst voor deze middag. We willen de Heere eerst bidden om zijn zegen. Heere, het is door uw goedheid en door uw trouw dat wij deze middag opnieuw in de kerk samen mogen komen. Of thuis of op een andere plaats mogen meeluisteren. Geeft u, Heere, ons een dankbaar en een opmerkzaam hart voor die zegeningen. Voor de zegen van uw bewaring. En voor de zegen van het feit dat u ons hier gebracht hebt. Op de plaats waar uw woord geopend wordt en waar uw woorden klinken, maar ook op de plaats waar de bediening der verzoening plaatsvindt, waar het bloed drupt van de kansel, waar alles in de schriften uiteindelijk wijst op de Heer Jezus Christus, het grote centrum van uw heilig woord. En Heere, geef ons vanmiddag wat wij niet kunnen missen, maar wat we tegelijkertijd ons ook zo onwaardig hebben gemaakt. Wij hebben uw zegen, de opening van uw woord voor ons hart en de opening van onze harten voor uw woord, van onze kant verbeurd en verzondigd. Wij kunnen tegenover u geen rechten laten gelden. Wij moeten het voor u belijden en voor u uitroepen. Onrein, onrein. Maar Heere, zou u aan uw genade willen denken, aan uw trouw die van geen wankelen weet. Zou u vanmiddag onder ons willen komen en zou u willen geven dat hier bemerkt mag worden in het hart, de Heere is aan deze plaats geweest. Hij heeft gesproken. O Heere, als we die dingen vragen, dan beseffen we het. Wij kunnen dat niet maken. Een dienaar van het woord kan dat niet maken. Maar wilt u het uit genade schenken? Wilt u aan ons denken zo verschillend als we hier vanmiddag zijn opgekomen? En u kent de harten op het allervolmaaktst. U weet welke vragen, welke worstelingen, welke twijfels daarin leven. Heere, u kent degenen die met allerlei vragen ook ten aanzien van uw woord rondlopen. U weet van degenen af die innerlijk verscheurd worden, die de wereld en de zonde voelen trekken. En die tegelijkertijd ook niet los kunnen komen van uw woord. En we bidden van u, zou het woord van u het mogen winnen in hun harten en in hun levens. Door de krachtige werking van uw geest, want u hoeft toch maar één woord te spreken. En de brug naar de wereld wordt opgehaald. En de scheidbrief aan de wereld wordt geschreven. Heere, wil het doen in het leven van onze jonge mensen. Wil het doen, Heere, in het leven van ouderen. U kent degene die met honger naar de kerk gekomen zijn, begeerig om een kruimel van uw genade te ontvangen, of die zo zich hebben neergezet, van wie het verlangen is geweest om hun naam weer eens een keer genoemd te horen. Mag ook dat gebeuren, Heere, in de prediking. Schenkt u onderwijs dat nodig is. Heere, ontfermt u zich zo over ons, maar ook over degenen die ons lief zijn. En we denken aan de kinderen, aan de kleinkinderen, die misschien op deze dag ook wel op heel andere plaatsen zijn. Heere, wilt u ook denken aan hen? En wilt u ook onder hen werken? Wilt u uw evangeliewoord krachtig laten prediken? En Heere, waar ze van uw weg en woord vandaan gedwaald zijn, wilt u ze terugbrengen? Wil u beslag leggen op de harten van onze jonge mensen, van onze kinderen? Heere, denk aan hen in deze wereld, te midden van allerlei verwarring en te midden van allerlei verleiding. Wilt u wonderen doen van genade, Heere? O, en als we de dingen proberen onder woorden te brengen, als we de begeerten van ons hart bekend maken, dan komt ons de armoede van onze gebeden zo voor de aandacht, Heere. Het kan nooit om iets in ons bidden. Het kan alleen vanwege Christus. Het kan alleen vanwege die man van smarten wiens werk volkomen is. Maar in zijn werk ligt dan toch een mogelijkheid. In zijn volkomen werk. U hebt het toch beloofd bij monden van de profeet Jesaja. Wanneer zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zou hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En uw zoon heeft zijn ziel toch tot een schuldoffer gesteld. Heren, mag de vrucht daarvan vanmiddag vallen in de gemeente van Kralingen, in onze gemeente, waar we een plaats hebben gekregen door uw goede hand. Heren, gedenk aan de gemeente. Bind u aan elkaar en bind u aan uw woord en wilt u wonen en werken, kennelijk onder ons. Maar ook op andere plaatsen, Heere, waar uw woord gepredikt wordt, stel uw dienaren tot zegen. Allen die u zelf geroepen hebt, alle die u zelf een plaats gegeven hebt in uw wijngaard. We denken, Heere, aan de dienaren van het woord die hun werk ten dele kunnen doen of niet kunnen doen. Gedenk ook hen in de wegen van beproeving. Heere, we dragen aan u op onze vriend en broeder dominee Klaver, die aan het einde van deze pas begonnen week, wanneer u het geeft, afscheid zal nemen van zijn eerste gemeente Scheveningen. Wil hem daarin ook geven wat hij nodig heeft, ook wanneer hij korte tijd daarna de oversteek naar Canada zal maken met zijn gezin. Mogen we hen van harte aan u de Heere opdragen. En wil u maar schenken, Heere, dat de wolkolom en de vuurkolom mogen voorgaan. En dat ze er al zijn voordat zij in Canada aankomen. Want dan zal het kunnen voor hen en voor de zijnen. Maar gedenk ook de gemeente die jij achterlaat. We dragen ook die gemeente hartelijk aan u de Heere op. Heere, wil aan ons denken. Aan al het werk dat ter voorbereiding op het komende seizoen plaatsvindt. Geeft u wijsheid en genade aan degene die een taak hebben. In het verenigingsleven en in het zondagsschoolwerk. In commissieverband. Als organisten, als koster. Geeft u wat nodig is, Heere, ook aan de broeders van de kerkenraad. En aan degene die thuis meeleven met hen. Heere, wilt u zo aan ons denken. Ontfermt u zich over ons land en volk. Gedenk onze overheid, ons vorstenhuis. Heere, wilt u geven dat iets van de vreze des Heeren die bij Josia te vinden was en die u zelf geschonken had, ook onze overheid mag stempelen, mag kenmerken. Want daarin zult u uw zegen geven. Heere, u kunt toch ook daarin wonderen doen. Wilt u denken aan deze wereld in nood? Heere, wilt u toch geven dat uw woord heerschappij mag hebben en gezaaid mag worden over het rond van deze aarde. Verbreek de werken van de boze die rondgaat als een briesende leeuw enerzijds en hij zoekt wie hij zou kunnen verslinden en hij toont zijn macht ook in het wereldgebeuren en in de verschrikkingen die ons bereiken, maar hij gaat ook rond als een engel des lichts. En Heere, bewaar ons voor de vorst der duisternis. En voor al zijn listen en voor al zijn aanvallen. Geef dat er onder ons een volk mag zijn dat niet onbekend is met zijn listen. Dat er bidden tegen mag waken. Dat in de wapenrusting Gods mag strijden. En Heere, wanneer we die wapenrusting nog niet kennen. O, geef ons dan te zien hoe kwetsbaar, hoe benauwend, hoe gevaarlijk onze toestand is. En geeft u dat het woord met kracht op onze ziel mag wegen. Wordt sterk in den Heere en in de sterkte zijner macht. Heere, wil zo aan ons allen denken. Hoor ons, niet om iets uit ons, maar om die grote koning die u zelf gezalfd heeft, die bewogen is geweest en nog is met arme en verloren zondaren. En die een volk bijeenbrengt tot op de dag van de wederkomst. En doe uw werk ook onder ons. Heere, hoor ons uit genade. Amen. Psalm 90, en daarvan het eerste en het negende vers willen wij gaan zingen. Gij zijt, o Heere, van de allervroegste jaren voor ons geweest een toevlucht in gevaren, eerberg en rots uit niet geboren waren. En ook vers 9, laat uw gena ons met haar troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken. Er zijn 3 collecten voor eredienst, diaconie. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. 25, het vijfde vers willen we zingen straks na de prediking. Loutere goedheid, liefde, koorden, waarheid zijn des Heren paan, hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. Wil mij uw naam ter eer al mijn euveldaan vergeven. Ik heb tegen u, o Heren, zwaar en menigmaal misdreven. Het vijfde vers van Psalm 25 na de prediking. 36 jaren, gemeente, voordat de muren van Jeruzalem instorten en voordat de tempel in vlammen opgaat, wordt er in diezelfde tempel een verrassende vondst gedaan. Er wordt een boek gevonden dat helemaal vergeten was. Het boek des verbonds, het boek van de Heere zelf, dat naar alle waarschijnlijkheid de hoofdstukken van ons Bijbelboek Deuteronomium heeft bevat. En toen dat boek onder de voorzienige leiding van de Heere, want het is onder zijn leiding en onder zijn regering dat alle dingen gebeuren, toen dat boek zo gevonden werd in de tempel, is het terechtgekomen in het paleis van Jeruzalem. En daar is het voorgelezen voor koning Josia. En wat heeft dat boek door de werking van de Heilige Geest een indruk gemaakt op Josia? We lezen in de Bijbel dat het zijn hart, en u herinnert zich dat misschien nog van de vorige keren, dat zijn hart week gemaakt heeft. Dat wil zeggen, Josia werd bevreesd. Hij ging beven voor het woord. En Josia kwam erdoor in de vernedering. Maar Josia kwam er ook mee op de plaats waar hij ging vragen of er nog een middel was om het aangekondigde oordeel van de Heere te ontgaan, te ontvluchten. Toen heeft Josia 5 van zijn belangrijkste dienaren gestuurd naar een van de profeten, en uiteindelijk zijn ze terechtgekomen in het huis van Hulda, een profetes. En ze hebben de vragen van Josia aan Hulda voorgelegd. Er zijn trouwens uitleggers die zeggen, deze mannen zijn naar een profetes gegaan in de hoop dat zij een wat zachter en een wat milder woord zou brengen dan de boetgezant Jeremia of de boetgezant Sefanja, die in die tijd ook leefden in Jeruzalem. Maar als dat de overwegingen zijn geweest, ach, dan zijn deze mannen, toen ze ervoor kozen om naar Hulda te gaan, toch teleurgesteld. Want Hulda heeft niets anders gedaan dan in alle eerlijkheid het woord van de Heere doorgeven. En dat merkt u hieraan, dat Hulda heeft gesproken met twee woorden. Ze heeft gesproken van gericht, van oordeel en van genade. Ze heeft verteld, en dat was een woord dat ze vanwege de Heere zelf spreken moest, dat de Heere zou komen met zijn straffen over het volk van Juda en dat het oordeel vast besloten was. Het gericht klonk door in haar woorden in alle eerlijkheid. Maar ze heeft ook verteld hoe de Heere in zijn genade aan koning Josia heeft willen denken. En hoe Josia, voordat die verschrikkelijke oordelen zouden komen, zou worden weggenomen. Zou worden weggeraapt om in vrede te sterven. En om het hemelse Jeruzalem binnen te gaan. En toen de muren van Jeruzalem instortten, toen heeft Josia al binnen de muren van het hemelse Jeruzalem gezongen van Gods eeuwige goede tierenheid. Maar zover is het in onze tekst van vanmiddag nog niet. Waar we vanmiddag over willen nadenken is, hoe reageert Josia op die dubbele prediking die Hulda van Gods wegen moet doorgeven. Berust hij in de woorden en in de aankondiging van het oordeel? Zegt Josia, wel als de Heere dan deze dingen gezegd heeft, dan zullen we ook niets anders dan dat te verwachten hebben. Laat het dan ook maar gebeuren, dan is het een wonder voor mij dat ik er in ieder geval nog goed van afkom en dat ik nog in vrede kan sterven. Is dat de houding van de koning? Is dat, u mag die lijn doortrekken, is dat de bedoeling wanneer de Heere zijn oordeel en de prediking van het gericht laat klinken? Nee, dat is de reactie van Josia niet geweest. En dat is ook de bedoeling van de Heere niet wanneer hij het gericht laat preken. Wat Josia gaat doen, dat is, hij vernieuwt het verbond. En dat schrijven we ook als thema, als samenvatting van onze tekstwoorden van vanmiddag onder onze tekst. Josia vernieuwt het verbond. En dan letten we op 3 gedachten. Allereerst op de bewogenheid van de koning. Want het is vanuit bewogenheid dat Josia niet berust in de woorden die klinken. Maar dat hij het volk zoekt mee te nemen in bekering. Vervolgens letten we op de belofte van de koning. Want Josia, zo lezen we in vers 31, maakte een verbond voor des Heeren aangezicht om de Heeren na te wandelen. Om zijn geboden te onderhouden. Josia doet een belofte. In de derde plaats letten we op het volk van de koning. Want als Josia dan in grote bewogenheid het verbond vernieuwt en het volk daarin een voorbeeld geeft, wat gebeurt er met zijn onderdanen? Wat doet het volk? Dus de bewogenheid van de koning, de belofte van de koning en het volk van de koning. Ja, wat doet Josia als hij de woorden van de Heere die hem door zijn 5 hovelingen in het paleis verkondigd zijn, overgebracht zijn. Wat doet Josia wanneer hij die woorden gehoord heeft? Vers 29, begin van onze tekst zegt: toen zond de koning heen en verzamelde alle oudsten van Juda en Jeruzalem. Josia, hij stuurt vanuit het paleis allerlei boodschappers naar de verschillende wijken in de stad Jeruzalem. Want Jeruzalem had, net zoals de stad waarin wij wonen en leven, allerlei wijken. En hij stuurt ook boodschappers naar de andere steden van Juda, buiten Jeruzalem. En die boodschappers, die hebben de opdracht om de oudsten van het volk, de leidinggevenden van het volk, de mensen die bijzonder verantwoordelijk waren onder het volk, om al die oudsten als een soort vertegenwoordigers van het volk te verzamelen. Dat zegt vers 29. Hij verzamelde alle oudsten van Juda en Jeruzalem. En als ze dan allemaal bijeengebracht zijn voor de koning, dan moeten we er nog even op letten wat voor oudsten dat zijn geweest. Ze vertegenwoordigden het volk van Juda. Maar wat voor volk van Juda is dat? Wat valt er van het volk te zeggen? Wat hebben we gehoord in vers 24 en vers 25? Wat heeft de Heere over dit volk en tot dit volk gezegd? Vers 24. Zie, ik zal kwaad over deze plaats en over haar inwoners brengen. Al de vloeken die geschreven zijn in het boek dat men voor het aangezicht van de koning van Juda gelezen heeft. Daarom dat ze mij verlaten en andere goden gerookt hebben. Dus die oudsten die staan daar als vertegenwoordigers van een volk dat God verlaten heeft. Dat voor andere goden gerookt heeft. Die oudsten die staan daar als vertegenwoordigers van een volk op wie de Heere vertoornd is. En over wie de Heere zijn vervloekingen heeft uitgesproken. Wie van de oudsten zal het beseft hebben? Dat is een vraag. Misschien wel niemand. En misschien is het dat ook wel, dat Josia zo buitengewoon heeft aangegrepen. En misschien is het dat ook wel, waardoor Josia die oudsten allemaal meeneemt naar de tempel. We lezen verder in onze tekst. De koning ging op in het huis des Heren, vers 30. En al de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem, met schades de priesters en de levieten en al het volk, van de grote tot de kleine toe. We zullen het ons al zo moeten voorstellen dat met die aanduidingen hier in onze tekst toch alleen de oudsten bedoeld worden, want heel het volk kon vanwege het grote aantal niet in de tempel een plaats krijgen, maar de oudsten van het volk, ze hebben zich als vertegenwoordigers van het volk daar opgesteld in de tempel. Ik kom daar straks, als de Heer het geeft, op terug. En wat gaat Josia dan doen? Tweede gedeelte van vers 30. En men las voor hun oren al de woorden van het boek des verbonds dat in het huis des Heren gevonden was. Er staat hier, men las. Maar in 2 Koningen 23, het parallelgedeelte, daar staat, hij las. En zo zullen we het dan ook moeten opvatten, dat Josia zelf, de koning van Juda, dat oude wetboek dat zo vergeten was, maar dat teruggevonden was in de tempel, dat Josia zelf de woorden van dat wetboek heeft voorgelezen voor het volk. Nee, dat heeft Josia niet beneden zijn koninklijke waardigheid geacht. Want koning Josia wist, de woorden die ik ga voorlezen zijn woorden van de Allerhoogste God. En het waren, ja dat vooral, het waren de woorden die in zijn eigen leven kracht hadden gedaan. Het waren de woorden die hij in het paleis had gehoord en zijn hart was er week onder geworden. En hij had zich door dit woord en onder dit woord voor de Heere vernederd. De Heilige Geest had dit woord gebruikt in het leven van Josia om hem op de plaats van de vernedering te brengen, waar Josia het eens geworden is met de Heere. En ook met de oordelen van de Heere. En waar Josia het toch niet laten kon om te vragen, Heere, is er nog een middel om dat oordeel te ontgaan? Dat woord had in zijn eigen leven zo'n belangrijke plaats gekregen, zo'n belangrijke zegen weggedragen. En nu wil Josia datzelfde woord, waar hij persoonlijk de zegen van heeft ontvangen, ook voorlezen en bekendmaken aan het volk. Ja, en hoe leest hij dat dan voor? Men las, hij las, mogen we dus wel lezen, voor hun oren al de woorden van het boek des verbonds. Josia leest al de woorden. Hij slaat geen woorden over. Hij selecteert niet op de inhoud, om het zo te zeggen. Daar ligt ook een hele praktische les in. Wanneer wij het woord van de Heere lezen, wanneer wij het woord van de Heere overdenken voor onszelf, dan is een van de dingen die ons aangewezen worden dat we al de woorden van de Heere zullen lezen. Jongeren, begrijp het goed. Dat betekent natuurlijk niet dat je al die woorden in één keer lezen moet. Dat kan ook niet. Dat betekent ook niet dat je niet een bepaalde keuze mag maken. Ik zeg dat nog wel eens tegen de jonge mensen. Als je nu voor jezelf leest uit de Bijbel en je vindt de Bijbel moeilijk om te lezen, begin dan eens met een Bijbelboek wat niet zo heel erg moeilijk is. Marcus bijvoorbeeld, of Johannes, of Handelingen, of Genesis, of Psalmen. Een Bijbelboek wat toegankelijker is. Dat mag zeker. Maar het zou verkeerd zijn wanneer wij om inhoudelijke reden een bepaald Bijbelboek wel laten spreken en een ander Bijbelboek helemaal dicht laten, omdat het ons wat de inhoud betreft niet aanstaat. Dan zijn we bezig om zelf te selecteren. Kijk, en dan zouden we het woord van de Heere ook nog kunnen laten buikspreken. Dat we er precies alleen die dingen in opzoeken. En die dingen tot spreken laten brengen die ons aanspreken en die ons iets te zeggen hebben. Terwijl het woord van de Heere juist ook zijn zegen draagt. Daar waar het een tegenover is voor de mensen. Kijkt u maar naar het leven van Josia. Wat was het wat Josia zo'n indruk gemaakt heeft? En wat was het dat zijn hart week gemaakt heeft? Dat was ook het boek dat sprak van de vloek en van het oordeel van God. Josia leest daarom al de woorden. De zegen, ja die ook. En de vloek. De dood en het leven. Heel de inhoud van Deuteronomium in dit geval. En hij leest ze, en dat is ook nog een trek die we opdiepen vanuit onze tekst. Hij leest ze voor hun oren, staat er in vers 30. In het Hebreeuws staat er letterlijk in hun oren. Dat wil zeggen, Josia heeft er zorg voor gedragen dat het volk, alle oudsten van het volk, dat woord ook echt konden horen. Hij deed er alles voor om dat woord in ieder geval te brengen in hun oren. Maar zou ik te veel zeggen, gemeente, en misschien ben u me in gedachten al voor, zou ik te veel zeggen als het Josia's hartelijke verlangen is geweest dat dat woord niet alleen in de oren kwam, maar dat het ook in de harten van de mensen kwam. Zal het niet zo geweest zijn toen Josia die boekrol, die in zijn leven zo gezegend was en zo kracht gedaan had, toen hij die boekrol voorlas, dat hij af en toe opgekeken heeft en dat hij rondgekeken heeft door de gemeente van de oudsten van het volk, en dat hij gekeken heeft of hij hier of daar misschien betraande ogen zag, zoals hij zelf was gaan wenen. Dat hij gekeken heeft of er misschien niet iemand op zou staan die zijn kleren zou scheuren en die zou zeggen, is er nog een middel om deze straf te ontgaan? Zou het niet zo zijn geweest bij Josia dat hij met die bedoeling de boekrol heeft voorgelezen, in de hoop, in het biddende verlangen, dat die boekrol onder het volk dezelfde uitwerking zou hebben als dat hij gehad had bij hemzelf. Nee, dat kon Josia natuurlijk zelf niet maken. Josia kon het woord, net zoals wij in de ambtelijke dienst, maar ook in het verenigingsleven en op de zondagschool of waar dan ook in de gezinnen, net zoals wij dat woord uiteindelijk niet verder kunnen brengen dan het oor. Of, als u dat zo zeggen wil, misschien kunnen leggen aan het hart. Zo dicht mogelijk bij de mensen, maar niet in het hart. Maar het is wel het verlangen. Het is wel het gebed van Josia geweest, ongetwijfeld. Dat het volk, ja wat, dat het volk zich schuldig zou kennen. Dat het volk zou beseffen, er rust op ons een vloek. Wij hebben God op het hoogst misdaan en wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. En dat heeft Josia natuurlijk niet op een verkeerde manier gewild. Nu zal ik het volk weer eens proberen in de put te praten of in de put te lezen. Nu zal ik het volk proberen te vernederen en in de grond te stampen. Nee, verre daarvan, dat heeft Josia gedaan omdat hij in zijn eigen leven had ondervonden. Dit is nodig. En in deze weg wil de Heere zijn zegen geven. Want wat had de Heere ook alweer gezegd, gemeente? De Heere had gezegd, door middel van de profetes Hulda, ik kom met het oordeel over heel het volk en het is vast besloten. Maar Josia zal in vrede sterven, want ik heb gezien hoe die in het verborgene voor mij geweend heeft. En ik heb gezien hoe hij zijn klederen gescheurd heeft. En ik heb gezien hoe zijn hart week geworden is. En ik heb gezien hoe hij zich vernederd heeft. En daarom heb ik ook u gehoord. Kijk, dat is wat Josia in bewogenheid aan het volk heeft gegund. Ja, maar dat is niet het enige wat de bewogenheid van Josia heeft aangetoond in dit gedeelte. Want, en dan kom ik even terug op datgene wat ik u zojuist zei. Waar is het dat Josia de woorden van het wetboek leest? Waar is het dat Josia de woorden van Gods vervloekingen laat klinken met grote bewogenheid? Het is, wat zegt onze tekst, vers 30 het begin, de koning ging op in het huis des Heren. Daar, in de tempel, daar brengt hij het schuldige volk op wie de vloek rust. Daar brengt hij het volk, daar waar de bediening der verzoening is. Daar is vorige week nog over gepreekt. Over de bediening der verzoening. Wel, die bediening der verzoening werd heel duidelijk in de tempel. Bij het altaar. Waar de lammetjes geslacht werden. In plaats van de zondaar. Waar het bloed vloeide in plaats van een zondaar. Daar waar de dieren in rook opgingen in plaats van de zondaar. Daar waar het bloed gesprengd werd over een schuldig volk. En daar, op die plaats waar het sprak van de verzoening, daar brengt Josia het volk ook. Hij leest de woorden voor. Hij leest de vervloekingen van de Heere voor. Maar hij heeft door de plaats in de tempel te kiezen het volk ook willen wijzen op die enige weg van behoud en van ontkoming die de Heere zelf had laten afbeelden in de tempeldienst. En die heen wees naar de komende Heer Jezus Christus. Wie van de oudsten van Juda zou dat hebben gezien? Ik stelde net de vraag, wie van de oudsten van Juda heeft er beseft dat de vloek op hem rustte? Maar wie van de oudsten van Juda zal er ook beseft hebben, de koning brengt ons hier onder de bediening der verzoening. En dan trekken we de lijn vanmiddag door, gemeente. Want meer dan Josia is Christus. Hij brengt ons vanmiddag. En laat het verschil tussen kansel en kerkbank dan maar even wegvallen. Hij brengt ons vanmiddag op en onder de kansel. Samen onder zijn woord. En hij heeft ons al zo vaak samengebracht onder zijn woord. Onder een woord waarin vloek en zegen klonken. Dood en leven gepredikt werd. Onder een woord waarin u, en dat is niet de vreugde van een dominee, maar waarin u ook gezegd werd en gezegd moest worden, van nature rust op mij, op u, de vloek. Omdat het nodig is om gekend te worden. Hij brengt ons samen, ook vanmiddag, met deze bedoeling, dat uw hart week zal worden. En dat u zich, zoals Josia, onder het woord van de Heere zou gaan vernederen. En dat u waarde zult gaan zien in de dienst der verzoening. In dat werk van de Heer Jezus Christus, die zichzelf als een vloek heeft willen laten maken voor vloekwaardigen. Het was Josia's verlangen dat het volk op die plaats kwam. Maar de bewogenheid van Josia stelt, om zo te zeggen, niets voor vergeleken bij de bewogenheid van Christus. Zou het ons niet een groot wonder moeten zijn, gemeente, dat we vanmiddag weer op die plaats mogen zijn. Op die plaats waar de Heer zoekt te werken aan uw hart. Op de plaats waar de bediening der verzoening plaatsvindt. De koning is uitgelezen. De laatste woorden van het boek des verbonds zijn weer klonken over het tempelplein. Het is ademloos stil. En dan? Ja, dan staat de koning op. En we zijn inmiddels in onze tweede gedachte. Dan staat de koning op. Vers 31. En de koning stond in zijn standplaats. Daarmee wordt waarschijnlijk bedoeld dat de koning zijn plaats inneemt op zijn vaste plaats in de tempel. Want de koning had een vaste plaats bij een zuil. Welke zuil dat precies geweest is, weten we niet. Misschien Jachin of Boaz. Twee van die bekende zuilen in de tempel. Maar de koning, hij staat bij die zuil in zijn standplaats. En dan gaat de koning een plechtige belofte afleggen. We lezen dat in vers 31. Hij maakte een verbond voor des Heren aangezicht. Misschien heeft de koning een offer gebracht. Op dit moment, dat kan. Misschien heeft hij gedaan wat men in de tijd van de Bijbel gewoon was om te doen, wanneer mensen onderling, wanneer koningen onderling een verbond sloten. Dan gebeurde er iets heel bijzonders. Dan werd er een dier aan twee stukken gesneden, kinderen. En dan werden die twee stukken van het dier uit elkaar gesleept. En tussen die twee stukken, laten we zeggen een halve koe aan de ene kant en een halve koe aan de andere kant, was er dan een bloedspoor ontstaan. En wat twee koningen deden wanneer ze een verbond sloten met elkaar, dat was, dan gingen ze over dat bloedspoor naar elkaar toe en in het midden ontmoetten ze elkaar en daar sloten ze het verbond. En dan drukten ze daarmee uit, net zoals deze twee stukken van de dieren bij elkaar horen, zo horen wij in het verbond bij elkaar. En wanneer we het verbond zullen verbreken, dan mag het ons op dezelfde manier vergaan als dat het dit dier gegaan is. Misschien, maar we weten dat niet zeker, misschien heeft Josia iets dergelijks gedaan. Een dier geslacht. Er staat namelijk in het Hebreeuws niet letterlijk dat hij een verbond maakte, maar dat hij een verbond sneed. Opmerkelijke aanduiding, hij sneed het verbond. En dat wijst naar die gewoonte om een dier door tweeën te delen. Maar hoe dan ook, Josia heeft een belofte gedaan. En dat was onze tweede gedachte, de belofte van de koning. En wat belooft hij dan? Vers 31, plechtig hoort het volk hem zeggen dat hij drie dingen, dat hij de Heere zal nawandelen. Dat is het eerste. Daar staat in het Hebreeuws letterlijk dat hij achter de Heere zal gaan. Dat is een prachtige uitdrukking waar u eens even over na moet denken. Josia zegt hier als eerste, ik zal achter de Heere gaan. Heere, wanneer u voorop gaat, wanneer u voorop gaat met uw woord, dan zal ik achter u aankomen. Wanneer u voorop gaat met uw leiding in mijn leven, met de vuurkolom en met de wolkkolom, dan zal ik achter u gaan. Daar ligt ook iets in van het bescherming zoeken en het steun zoeken bij de Heer. Achter de Heer gaan, dat is de eerste belofte. En de tweede belofte die de koning doet, en we lezen maar verder in vers 31. Ik zal uw geboden en uw getuigenissen en uw inzettingen met mijn ganse hart en met mijn ganse ziel onderhouden. Letterlijk staat daar bewaren. U moet dat nog even zien tegen de achtergrond van dat vergeten wetboek in de tempel. Dat daar jaren had gelegen en dat helemaal vergeten was. Waar wij in de afgelopen weken, toen we over die geschiedenis nadachten, nog niet bij hebben stilgestaan, is bij wat dat voor de Heere betekend heeft. De Heere heeft dat al die jaren gezien. Misschien dat u daar voor uzelf thuis wel eens over nagedacht hebt. De Heere heeft dat al die jaren gezien. Die heeft zijn eigen kostbare, dierbare woord daar zien liggen. Misschien wel onder een stapel stenen in de tempel. Verwaarloosd. Vergeten, veracht. Dat moet hem door het hart gesneden zijn, menselijk gesproken. En nu zegt Josia, Heere, zo zal het niet meer gaan. We zullen uw woord, ik zal uw woord bewaren. Ik zal dat woord op hoge prijs stellen. Ik zal het bewaren als een schat, onderhouden, maar letterlijk bewaren. Ik zal het lezen. Ik zal het overdenken. Ik zal erbij stilstaan. Ik zal mijn leven ernaar proberen in te richten. En dan de derde belofte die Josia doet. Slot van vers 31. Ik zal doen de woorden des verbonds die in dat boek geschreven zijn. Daar zegt Josia ook, en eigenlijk heb ik het al kort gezegd, ik zal mijn leven, ik zal heel mijn regering, ik zal het land van Juda helemaal inrichten, persoonlijk, maar ook ambtelijk, naar uw wil, naar uw woord. Ik zal de woorden van het boek van het verbond doen. Ik zal er naar handelen. Dat is de belofte van de koning. En de Heere vraagt vanmiddag, ja, wat zou de Heere nou vragen? Wat zou de Heere nu vragen van u en van jou en van mij zonder onderscheid? Wat zou hij nu vragen van een ieder van ons, wie u ook bent, niet minder dan dit. Niet minder dan deze belofte. Heere, ik zal achter u gaan. Heere, ik zal uw woord bewaren. Heere, ik zal naar uw woord handelen. Met minder gemeente kan het vanmiddag niet. De Heere vraagt het van een ieder van ons. Hij vraagt het als de schepper van ons leven. Hij vraagt het ook als de God van het verbond. Hij legt, om zo te zeggen, de eis van het verbond op ons. En hij zegt, dit vraag ik van u, dat u met uw hele hart achter mij zult gaan. Hij zegt het tegen onze jonge mensen. Dit vraag ik van je, dat je met heel je hart achter mij zult gaan. Dat je mijn woord zult bewaren, zult lezen, zult overdenken. Dat je je leven zult inrichten naar mijn woord, naar mijn getuigenis. De Heere vraagt het van een ieder van ons. Maar als ik het nog even toespitsen mag, de Heere vraagt het ook bij vernieuwing van degenen die hem kennen en vrezen. Want Josia was een man met genade. Josia was een man die al op zijn 16e levensjaar de Heere was gaan zoeken. Maar Josia vernieuwt hier het verbond. Dat is iets wat u in de Bijbel vaker tegenkomt bij Gods kind, dat hij het verbond gaat vernieuwen, Jacob, maar ook het hele volk van Israël. Het is, dacht ik, niet anders als ons doopformulier spreekt over het feit dat wij ook worden vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Daar hebt u ook iets van die vernieuwing van het verbond. Gemeente, hoe reageren we daarop? Als de Heere dat nu eist. Als de Heere dat nu vraagt. Als dat nu vanmiddag in de prediking vanuit onze tekst wordt voorgehouden. Oh, dan zal het toch niet zo zijn dat iemand van ons die woorden langs zich heen laat kabbelen. En dat hij denkt, mooie geschiedenis van zo ongeveer 600 voor Christus. Nee, het is een woord van God tot u. Dan zal het toch niet zo zijn dat iemand daarvoor terugdeinst en zegt, dat nooit, want besef het toch, dat buiten de verbondsvernieuwing waarin Josia hier het volk voorgaat, enkel de vloek ligt. Dan zal het toch ook niet zo zijn dat iemand vanmiddag, om zo te zeggen, de mouwen opstroopt en zegt, dat gaan we wel doen. En dat maken we wel waar, in eigen kracht. Maar de Heere geven dat wij alle iets mogen kennen van de houding van Josia, die daar stond met een hart dat door de Heere en voor de Heere vernederd was. Een hart dat het zeggen moet voor de Heere, Heere, ik kan die eisen van uw verbond nooit vervullen. Ik kan nooit doen waar u recht op hebt en toch u eist het, de Heere geven, dat er in uw hart liefde mag zijn. Liefde mag meekomen om te zeggen, Heere, daar strekt zich al mijn lust en al mijn liefde toch heen. Schenkt u het uit genade om, en dat is toch ook de beste plaats, om achter de Heere te komen. Achter zijn woord aan te gaan. Om zijn woord te bewaren, want alles hier om ons heen en alles in ons kleine leven gaat een keer voorbij en neemt een keer een einde. Maar het woord van God blijft tot in eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Wel, om in dat woord uw gang en uw treden vastgemaakt te zoeken. Bij de Heere. Dat is wat de Heere vraagt. En dan komen we omwille van de tijd niet meer toe aan onze laatste gedachte. Het volk van de koning. Ik had u willen zeggen, laat ik het maar heel kort samenvatten. Ik had u nog willen zeggen dat de koning dan zijn verantwoordelijkheid neemt. Wanneer hij het woord heeft laten klinken in de tempel. Wanneer hij het volk heeft gebracht in de tempel. En heeft laten blikken op de dienst der verzoening. Wanneer hij zelf het voorbeeld heeft gegeven. Dat de koning dan zijn verantwoordelijkheid neemt. En van het volk ook vraagt dat ze hetzelfde beloven. En dan staat er in vers 33 dat hij allen die in Israël gevonden werden maakte te dienen de Heere, de God van hun vaderen. Dat betekent zoveel als hij verplichtte hen. Dat vindt u misschien een negatief woord, maar zo staat het er letterlijk in het Hebreeuws. Hij verplichtte hen niet als een koude vormendienst. Want Josia heeft, om zo te zeggen, de binnenkant van de dienst des Heren en van de vrezen des Heren laten zien aan het volk. In de tempel en in zijn eigen beloften en in zijn eigen woorden. Maar dan legt hij het volk ook op. Met de verantwoordelijkheid die hij heeft. Ik zeg niet dat wij dat allemaal zomaar 1, 2, 3 kunnen overzetten naar onze tijd. Maar de les die daarin ligt is wel, welke verantwoordelijkheden hebben wij als ouders, als werkgevers, als leidinggevenden? Welke mogelijkheden hebben wij om de dienst van de Heere te bevorderen? Al is het misschien alleen nog maar uitwendig. Want dat was het uiteindelijk, en dat is iets heel triest, dat was het uiteindelijk bij Josia ook nog. Maar welke mogelijkheden schenkt de Heere ons nog en gebruiken we die? Maar waarom ik me haaste om die derde gedachte maar wat kort samen te vatten is, omdat ik u aan het einde van de preek toch nog even wilde wijzen op, al wordt hij niet genoemd in onze tekst. Maar de tekst wijst er toch heen. Om te wijzen op de grote zoon van Josia. Als u het een kind van God, een arme zondaar in zichzelf, maar een kind van God door genade. Als u het een kind van God aan het einde van zijn reis door het leven zou vragen, zou kunnen vragen. Misschien kun je het wel vragen of heb je het ooit gevraagd. Wat nu het geheim was van zijn leven, dan was het niet zijn eigen bewogenheid. Dan was het niet zijn eigen verbond. Al heeft hij ongetwijfeld in zijn leven dat verbond met de Heere verschillende keren vernieuwd. Die aansporing moeten we ook maar meenemen als we genade kennen, om dat verbond door genade te vernieuwen. Maar dat is toch het geheim niet. Weet u wat het geheim is? Dat is de bewogenheid. En dat is de belofte van de grote zoon van Josia. En laat ik u dan nog iets zeggen over de belofte die hij gedaan heeft. Ver voordat Josia geboren werd, in de stilte van de eeuwigheid, heeft de Heer Jezus Christus daar gestaan, de Zoon van God daar gestaan, voor zijn vader. En hij heeft het gezegd tegen zijn vader: Vader, ik kom om uw wil te doen. Ik beloof dat ik uw wet volkomen zal houden. Volmaakt, veel volmaakter dan Josia het zeggen kon en houden kon, heeft hij het gezegd: Vader, ik zal u volgen en achter u gaan. Vader, ik zal al uw getuigenissen en al uw inzettingen bewaren. Vader, ik zal een volk van wetsverbrekers, van verbondsbrekers, van wetsovertreders zalig maken. Ik zal ze redden uit het grootste kwaad en ik zal ze brengen tot het hoogste goed. Dat is de belofte van de grote zoon van Josia. En gemeente, het is zo nodig, juist ook voor degenen die de Heere mogen kennen en vrezen, om te gaan steunen op die belofte. Want wat is een belofte van een kind van God? Al doet hij zo'n belofte met heel zijn hart. Heere, ik zal u hartelijk lief hebben. Ik zal u dienen. Ik zal in uw wegen gaan. Misschien dat er vanmiddag al mensen onder ons zijn die in hun hart dat verbond hebben mogen vernieuwen. Die hebben mogen zeggen, Heere, ik zal achter u gaan als u maar voorop gaat. Maar zeg het nou zelf eens. Wat is uw belofte? Wat is je belofte? Wat is die waard? Oh, is er niet zoveel ontrouw en zoveel afwijken? En nu, die ene die volmaakt beloofd heeft aan zijn vader. Die ene wiens werk volkomen is. Die ene in wiens volkomen werk er een volkomen zaligheid ligt voor ontrouwe verbondsbrekers. En dat mag u vanmiddag gepredikt worden. Meer dan Josia is Christus. Zou u hem niet bij vernieuwing lief krijgen? Zou uw hart niet naar hem uitgaan, kind van God? Zou u niet in zijn belofte begrepen willen liggen? Ach, zegt iemand, dominee, hou maar op, dat zijn van die grote, dat zijn van die onbereikbare dingen. Dan nog één belofte. Niet de belofte die hij gedaan heeft aan zijn vader. Die is groot. En het is een zegen als je er iets van mag gaan zien. David mocht er iets van gaan zien aan het einde van zijn leven. Hoewel mijn huis al zo niet is geweest bij God. Nochtans heeft hij mij een verbond gemaakt. Dat in alles wel geordineerd en bestendig en vast is. Maar dan die belofte die de Heer Jezus Christus doet aan arme zondaren. Die belofte waarin hij het zegt. Enerzijds als een triomfklank over Gods genade. Al wat de Vader mij gegeven heeft, zal tot mij komen. Maar dan ook die belofte voor een arme zondaar. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dat is de belofte van Christus. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, heb ootmoedig dank voor wat u ons schonk. Zo veel meer dan wij verdiend hebben. Wilt u uw woord zegenen, Heere? Wilt u ons behoeden en bewaren? Geef dat niemand zich aan de eis van uw woord onttrekken zal. Geef dat we achter u mogen komen. Maar geef boven alles gebracht te mogen worden voor het eerst of opnieuw bij die grote zoon van Josia in wie alleen het leven ligt. Breng ons genadig samen volgende week zondag, Heere. En breng terug degene die nog elders zijn. Schenk ze uw bewaring. Vergeef al het zondige om Christus wil. Amen. Psalm 103 vers 9 is de slotzang. 103 vers 9. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.